Zo, ik ben een beetje de tel kwijt met het aantal dovelingen, maar het zijn er over de 20. Prijs de Heilige Naam. Halleluja. Ja, en nou zou je zeggen van, smeer dat uit over een beetje doopdiensten. Maar de Bijbel die leert dat als mensen zich willen laten dopen, dan moeten ze de eerstvolgende mogelijkheid gelijk dopen. Amen. Echt toen... Toen Petrus en Johannes, toen Petrus een speech gaf en 3000 mensen kwamen tot geloof, werden ze alle 3000 gelijk gedoopt. En het dopen is zo belangrijk om dat snel te doen, dat toen Paulus op de weg naar Damascus werd aangeraakt door God. Ja, toen had hij 3 dagen niet gegeten en gedronken. En toen, toen werd het woord aan hem verkondigd. Hij kwam tot geloof en er staat het eerste wat hij deed, hij liet zich dopen. En daarna ging hij wat eten om weer op krachten te komen. En je zou zeggen, van, nou, we gaan eerst even eten, even rustig aan en plannen even een doopdienstje. Nee, eerst dopen gelijk. En het is ook een geweldige getuigenis naar de hemelse machten. Het laat zien, zeg maar, het snijdt je af van je oude leven. Laat zien, zeg maar, dat je Jezus wilt volgen. Geweldig voor jezelf. Halleluja. Amen. Nou, welkom ook aan de familie van de dopelingen. Ik weet niet hoe jullie hier gekomen zijn. Misschien dat jullie wel geloven, dat jullie niet geloven. Maar in ieder geval gaaf dat jullie er zijn om hun te steunen in hun keuze. Om ze te bemoedigen dat jullie er voor hun zijn. Ja, geweldig. En als je niet gelooft, ja, dan... En je vraagt je af van, ja, waarom zitten al die mensen hier nou elke zondag bij elkaar? Ja, nou, dat ga ik nu vandaag vertellen. Ik ga het evangelie verkondigen. En evangelie, ja, wat betekent nou? Dat betekent het goede nieuws. En eigenlijk betekent het nieuws wat bijna te mooi is om waar te zijn. En dat is ook de boodschap, is bijna te mooi om waar te zijn. Nou, ik hoop dat ik het goed uitleg, dat jullie het allemaal goed snappen. Ja, en als ik een titel zou willen geven voor mijn boodschap vandaag, dan is het overvloedige genade. Overvloedige genade. En als je hier nou zit als gelovige, denk nou niet van, oh, evangelie, ja, dat ken ik wel, zeg maar. Ik heb Jezus aangenomen. Die boodschap van genade is ook zo belangrijk voor jullie, zeg maar. Amen. Die boodschap moeten we eigenlijk gewoon... telkens weer opnieuw horen. En die boodschap die moet ook telkens weer opnieuw je hart raken. Weet je, in de voorbereiding, toen ik erover na zat te denken, ja, kreeg ik ineens een openbaring van wat God nou eigenlijk gedaan had. En ik heb gehuild als een klein kind. Echt niet normaal. Weet je, denk nou niet van, oh ja, ik heb Jezus aangenomen. En of je nou al 10 jaar christen bent of 100 jaar christen. Dat zou bijzonder zijn, maar... Heel lang, christen. Weet je, deze boodschap van genade is ook voor jou. Nou, ik begin bij het begin. Ik had gezegd het evangelie. Dus om te beginnen bij het evangelie moeten we eigenlijk helemaal terug naar het begin van de tijd. En dat begin kun je nalezen in Genesis. En ja, voordat we beginnen, hè, het is gewoon een feit dat God er is. Weet je, of je nou gelooft of niet... God is waar. God is levendig. God is krachtig. God is in staat om jouw leven totaal te veranderen. Weet je, en ik vind het altijd een beetje raar om te verdedigen dat er een God is. Maar de Bijbel doet het ook. Dus dan is het oké. En de Bijbel zegt eigenlijk dat ieder mens eigenlijk weet dat er een God is. He, maar doordat je door je leven te lijden een soort van jezelf hebt verwijderd van God. En ja, dat kan gebeuren. En daarom moet je de waarheid horen, zodat de waarheid je kan bevrijden. En het tweede punt is, iedereen kan zien aan de schepping dat er gewoon een God is die alles gemaakt heeft. Amen. Ik bedoel, kijk dan hoe mooi alles in elkaar zit. Hè? De aarde draait als klokwerk, de maan die houdt ons precies in positie. De zon die komt op elke dag en gaat onder elke nacht. Hoe bijzonder is het allemaal? Weet je, als je kijkt naar hoe wij in elkaar zitten. Wij zijn zo mooi gemaakt. Weet je, ontkennen dat er een God is, is hetzelfde dat als je ergens komt in een jungle en je ziet allemaal stenen op elkaar gestapeld met een deur en een paar ramen erin. En je ziet wat borden gemaakt, zeg maar. En dat je dan zegt van, duizenden jaren van evolutie heeft dit gedaan. Nee, natuurlijk niet. De eerste logische conclusie is, hé, er is hier intelligent leven. Amen. Amen. Dus nou, nu we dat afgetikt hebben, God is echt. Gaan we terug naar Genesis. We hebben 20 dopelingen, dus ik zou het kort houden, maar ik weet niet of dat gaat lukken, zeg maar. Maar we gaan dus niet Genesis lezen, maar ik zal even kort samenvatten wat er in de Bijbel staat. Even een beetje spraakwater, hoor. De Bijbel zegt, al die stromen van levend water, die gaan uit je. Dus je moet komt er een beetje bijvullen anders. Maar ja, Genesis dus. Aan het begin, toen God de hemel en de aarde schiep, schiep hij de mens. En dan maakte de mens naar zijn evenbeeld. Wij zijn geschapen als beelddragers van God. Amen. Toen God ons gemaakt heeft, hè, wij zijn anders dan de dieren. Wij zijn creatief, we zijn gemaakt om te heersen. We zijn gemaakt met alle aspecten die God ook heeft. Nou, God maakte een tuin, daar plaatste hij de eerste mensen in, Adam en Eva. En in die tuin mochten ze nou, eigenlijk overal gebruik van maken, alles doen. Maar er was één regel. Ze mochten niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad. En, zegt de Bijbel, die stond in het midden van de tuin. Nou, kan je zeggen van, ja, heb je wel eens afgevraagd, waarom plaatst God nou, alles is perfect, en dan zet hij daar een boom neer waar je van af moet blijven? Hebben iemand zich wel eens afgevraagd, van, joh, waarom staat die boom daar nou? Ja toch, je zou zeggen, nou, doe geen boom en alles is hey, goed. Maar God plaatste die boom, en waarom? Omdat liefde, God is pure liefde, en liefde heeft altijd een keuze nodig. Amen. Hey, ik ben getrouwd met Leanne, de mooiste vrouw en liefste en aardigste vrouw van God Center. En stel nou dat Leanne helemaal geprogrammeerd was om alles te doen wat ik zeg. He, als ik zeg van haal mijn pantoffels, schat ik heb nu even trek en ijs, kan je even naar de supermarkt gaan, even ophalen, even mijn schouders masseren, gewoon alles doen wat ik zeg. Ze had geen keuze daarin. Nou, aan het begin zou je denken, nou dat is Casie. dat klinkt goed. Maar op een gegeven moment denk je toch van, ja, is dit het nou zeg maar? He, wat is er nou zo bijzonder aan, ze is zo geprogrammeerd. Wat het nou bijzonder maakt dat Leanne mijn vrouw is, is dat zij uit, ik weet niet hoeveel mannen er zijn op de aarde, een paar miljard denk ik, maar uit al die mensen heeft zij gekozen voor mij. Amen. Terwijl ze ook voor anderen had kunnen kiezen. En elke dag, ze heeft zich commit tot aan de dood of scheid, voor heel het leven. Een commitment die elke dag weer opnieuw. Ik ben natuurlijk een lievertje, dus het is heel makkelijk voor haar om elke dag zichzelf te committen aan mij. Dat gaat hartstikke goed. Maar, ja, daarom moest die boom er staan. Nou, we kennen het verhaal, hè? Adam en Eva, die lieten zich verleiden en die aten van die boom. Nou, waarom, ja, kozen nou perfecte mensen, die alles hadden, om te kiezen voor die boom? Waarom lieten ze zich nou verleiden? Weet je, ik geloof, hè, die boom stond wel in het midden van de tuin. Maar er waren waarschijnlijk misschien wel duizend andere bomen waar ze wel van mochten eten. Weet je, en als jij leeft in relatie met God, ja, volgens mij zagen ze op een gegeven moment niet eens die boom meer. Weet je, ik geloof dat toen de verleider kwam, ook wel ja, de slang, de Satan, de duivel genoemd, dat hij ze echt moest wijzen van op die boom. Van, hey, tot een mens zagen ze, hey, die boom ziet er goed uit. En de duivel die zei eigenlijk, God houdt iets voor jullie, ja, onthoudt jullie iets. He, God zegt dat hij jullie alles heeft gegeven, maar eigenlijk ja, is er meer. Er is meer. En ze kozen ervoor om tegen God in te gaan en te kiezen eigenlijk voor zichzelf. Weet je, en toen ze kozen voor zichzelf, ja, zo is de zonde de wereld ingekomen. En eigenlijk zo is het met zonde. Zonde is altijd zelfgericht. Zonde is altijd waar het om jou draait. En dat is eigenlijk waar ze voor kozen. Wij willen meer. Wij, God onthoudt iets en wij willen nog meer. Weet je, en God, weet je, waar de zonde leidt tot de dood. Hè, en uiteindelijk gaan we allemaal dood, dat weten we. Maar het is ook dood in minivorm, zeg maar. Zonde leidt altijd tot, zelfgerichtheid leidt altijd tot eenzaamheid. Tot verslaving, tot nooit genoeg te hebben, ontevreden zijn. Door angst, hè, alles draait om jou, wat vinden andere mensen van mij? Zonde leidt altijd tot de dood. En God is liefde. En wat is liefde? Liefde is zelfopofferend en zoekt zichzelf niet. Amen. Dit is wat mij raakte van de week. Want hoe mooi is het dat onze zelfgerichtheid, die zonde tot de dood, zeg maar, en uit Adam zijn we allemaal geboren met diezelfde zondige natuur. En je kunt het zien, hè? Kinderen moet je leren om te delen. Je hoeft kinderen niet te leren om alle snoepjes voor zichzelf te pakken. Toch? Dat gaat vanzelf. Weet je, als hier een baby is en die gaat huilen, die zet de hele kerk op stilte, dan ja, denken ze daar niks van. Weet je, wij zijn geboren met een zelfgerichte zondige natuur door Adam. Maar God heeft daar tegenover gezet, zelfopofferende liefde in zijn zoon Jezus. En Jezus is naar de aarde gekomen en hij was niet geboren, net als ons, uit Adam in die zondige natuur. Maar hij was geboren uit God, uit de maag Maria. Weet je, dus hij had niet die zondige natuur, maar ondanks dat hij heilig was en de dood niet verdiende, heeft hij tegenover dat zelfgerichte leven van ons dat leidt tot de dood, heeft hij een leven gezet van zelfopofferende liefde, helemaal tot de weg van de dood aan toe. Amen. Halleluja. Amen. Weet je, en die zelfopofferende liefde, weet je, dat maakt, zeg maar, dat wij ja, op een nieuwe start kunnen maken. En ik ga straks even vertellen dat dat veel meer is een nieuwe start. Maar dat komt straks. Wat gebeurt er nou? Jullie hebben gekozen om je te laten dopen. En eigenlijk toen jullie kozen om voor Jezus te gaan. Ja, jullie zelfgerichte leven dat leidt tot de dood. Jullie hebben gekozen voor die zelfopofferende liefde van Jezus die er tegenover staat. En daarmee, met dat offer, maakt hij zeg maar dat jullie niet meer in die dood hoeven te blijven, maar dat jullie met hem kunnen opstaan. Want de dood kon hem niet houden. Hij heeft de dood overwonnen. Amen. Jezus heeft de dood overwonnen. Hij verdiende de dood niet. De dood die dacht, de duivel dacht, hey, Jezus hebben we vermoord. Nu heb ik gewonnen. Maar Jezus die stond op uit het graf. En zo maakte hij een weg bereid voor iedereen die vastzit aan die zonde. En op het moment dat jij zegt, hey, ik weet dat ik zonde heb, ik zie die zelfgerichtheid, ik ervaar de dingen in mijn leven van die zelfgerichtheid, van die zonde. Ik zit vast aan verslaving, aan eenzaamheid, aan angsten, weet ik het allemaal niet. En je zegt van, hey, kan ik zo wel weer verzoend worden met God? Het enige wat je hoeft te doen is te zeggen, Heer, ik accepteer dat ik een zondaar ben en dat ik het zelf niet kan betalen, hè, dat ik nooit goed genoeg kan zijn om dat leven te keren. Ik geef me over aan uw liefde. Weet je, en op dat moment, zegt de Bijbel, word je herboren. En dat is waarom we dopen. Hè. Eigenlijk laat je zien, Jezus, je gaat samen met Jezus ga je onder in het graf, maar je blijft niet in het graf. Je staat samen met hem weer op in het nieuwe leven. Nou, het is niet zo dat je daarna, zeg maar, met een schone lei begint, hè, en dat je een soort van weer opnieuw mag proberen. Zo van, nou, je hebt je heel leven van zonde geleid. Jezus, die neem je aan als je redder en verlosser. Zo, alles wordt weggeveegd, al je zonden worden vergeven. En op dat moment, nou, kan je het weer opnieuw proberen, een soort schone lei. Nee, de Bijbel zegt dat hij je een nieuwe natuur geeft. Weet je, een nieuwe heilige natuur, schoongewassen, en dat al jouw zonden in het verleden, waar je nu nog aan vast zit, en alles wat ligt in de toekomst, helemaal vergeven is. Amen. De Bijbel zegt, zo ver als het oosten is van het westen, zo ver zijn je zonden van jou verwijderd. Ja, dus er is één offer voor de zonde voor altijd. Op dat moment ben jij heilig en zou de zonde geen enkele invloed meer moeten hebben op jou. Halleluja. En dat is die overvloedige genade. Het is niet alleen maar zeg maar van, je hebt Jezus aangenomen, je bent opnieuw en nu ben je een nieuwe schepping, mag je opnieuw proberen. Nee, alles is genade. Of je nou de Heer hebt aangenomen, redder en verlosser, je leeft door je redder en verlosser. Of je nou zeg maar zo heilig mogelijk probeert te leven. Of dat je nog helemaal vast zit aan je zonde. Voor God ben jij precies hetzelfde. Heilig. Weet je, we hebben net van gezongen, dat is genade. En wat ik doe of laat, uw liefde blijft bestaan. Uw liefde wordt niet minder of meer. Amen. Dus eigenlijk, ben jij gewoon heilig. We hadden ook kunnen zingen, ik ben heilig, heilig, heilig. Want sommigen vinden dat een beetje moeilijk, merk ik. zeg eens tegen je buurman, als je de Heer kent, hè, anders ben je niks, geen heilig. Maar zeg, als je de Heer kent, zeg eens tegen je buurman, ik ben heilig. Een beetje overtuigender. Ik ben heilig. Zo, hoe voelt dat? Voelt lekker of niet? Nou, ik wil een tekst met jullie lezen uit Romeinen 5, vanaf vers 8. En daar wordt het heel mooi beschreven. Je kan zeggen, Piet, je kan nou wel zeggen dat het allemaal in de Bijbel staat. Maar we willen het even zelf lezen. Nou, dat gaan we nu doen. Romeinen 5, vers 8. Ja, die heiligheid. Je zal niet geloven wat hier staat. Romeinen 5, vers 8. Heel stuk daarvoor staat ook nog dat we vrij zijn van zonde enzovoort. Maar we kunnen niet de hele Bijbel lezen hier. Dus ik heb een stukje uitgekozen uit Romeinen 5, vers 8. En daar staat, God bewijst ons zijn liefde doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Dus, met andere woorden, toen waren we nog zondaren en nu niet meer. Toch? Dan kan je eruit halen. Volgende vers graag. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toorn. Dus dankzij zijn bloed, dankzij zijn offer, is er ook geen veroordeling meer voor ons. Er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Graag volgende vers. Want als toen wij vijanden waren met God, verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij nu, wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. Toen wij vijanden waren, werden we al verzoend met God. Sommigen die hoorden het evangelie. Je zat helemaal vast aan de drugs, aan verslavingen. Je leefde een goddeloos leven. En je hoort het evangelie en je kan het zomaar aannemen. Amen, dat is genade. En hoeveel te meer nu wij behouden zijn, zullen wij gered worden doordat hij leeft. Weet je, en dat is heel belangrijk, want sommige christenen die leven alsof ze na hun bekering meer schuld hebben, zeg maar, als voor. Daarvoor leefde je in drugs en had je helemaal niks van. En je leefde een losbandig leven. Je had wel de gevolgen van de zonde natuurlijk. Maar je neemt zomaar het evangelie aan en daarna is het ineens van Jezus plus werken. Ik hoor het in getuigenissen, mensen zijn nog niet gedoopt, wil je laten dopen? Ja, ik voel me nog niet klaar, ik moet eerst nog een beetje heiliger leven, eerst nog de rotsje opruimen uit mijn leven. Of misschien heb je wat nodig van de Heer en zit je van, Heer, hoe kan dat nou dat u niet geeft? Weet je, ik bid, ik vast, ik ga naar de Bijbelschool, ik dien u. Nou, op die manier ga je niks ontvangen van de Heer, want je ontvangt alleen maar door genade. Weet je, en daarom is deze boodschap ook zo belangrijk voor gelovigen. Wij moeten loskomen van die veroordeling. En beseffen dat alles wat je kan krijgen van de Heer puur en enkel genade is. Amen. Nou, hoe zit het dan met de zonde? Als alles genade is en wij toch al met God verzoend zijn, Hè, volgens mij komt het in die tekst die we net gelezen hebben al 4, 5 keer terug, dat wij nu al met God verzoend zijn. Hoe zit het dan met zonde? Nou, dat is grappig, want als je Romeinen 6 vers 1 stelt, dan staat letterlijk die vraag. Paulus stelt letterlijk die vraag. Dus als je het evangelie goed begrijpt, dat alles genade is, dan moet de vraag automatisch opkomen van, ja, hoe zit het dan met de zonde in mijn leven? Mag die op de beamer Romeinen 6 vers 1? Ja, wat zullen wij dan zeggen? He, na dat hele stuk wat we net gelezen hebben. Mogen we bij de zonde leven omdat de genade toeneemt? Met andere woorden, nou, als alles genade is en God heeft al mijn zonden vergeven. Nou, hoe meer zonde ik doe, des te groter is de genade van God. En dan staat er erachter, dat volstrekt niet. Hoe zullen wij die voor de zonde gestorven zijn daar nog in kunnen leven? He, op het moment dat je je zelfgerichte leven aflegt en kies voor de jezelf opofferende liefde van Jezus en je die nieuwe natuur krijgt en God zegt, ik plaats een nieuw hart in jou, ja, dan zou je niet meer voor de zonde willen leven. En luister goed, het enige wat jou vrij kan maken is door te begrijpen dat die genade zo groot is dat God jou wil zegenen, ondanks dat je in zonde leeft, dat God jou lief heeft, dat je tot God kan naderen omdat je in zonde leeft. Maar de andere kant is wel dat je, zeg maar, als jij denkt van, nou, ik hoor deze boodschap, alles is genade. Van, nou, oh, dan kan ik lekker in mijn zonde blijven, want ik vind het zo fijn. Ja, dan bevind je je op heel glad ijs. Maar de enige manier om daarvan vrij te komen, is door te beseffen van, hey, voor God is alles genade. Ik wil nog een tekst met jullie lezen uit Hebreeën 10, vers 1 tot en met 3. Ik zal hem even lezen. Omdat de wet slechts een voorafschaduw toont van al het goede dat nog komen moet en daarvan de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degene die jaar in, jaar uit steeds met dezelfde offers komen, ooit tot volmaaktheid te brengen. Anders zouden die offers al lang niet meer gebracht worden. Degenen die aan de dienst deelnemen, zouden immers, als ze eenmaal gereinigd zijn, geen enkel zondebesef meer hebben. Het tegendeel is echter waar. Elk jaar worden met die offers de zonden weer in herinnering geroepen. En als we dan een stukje verder gaan naar vers 10, dan staat er, op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus voor eens en altijd. Halleluja, we zijn voor eens en altijd geheiligd door het offer van Jezus Christus. Maar wat staat hier nou? In het klein stukje wat we net gelezen hebben. Die offers in het Oude Testament. Elk jaar moesten ze weer offers brengen. Keer op keer. En elk jaar voor de zonde van het hele volk ging de hoge priester de tempel binnen. Om een offer te brengen voor het hele volk. En die offers die werkten niet. Want al zouden die offers wel werken, dan zouden die mensen die eens onder dat offer geweest waren, tot volmaaktheid zijn gebracht en geen enkel besef van zonde meer hebben. Nou, wij weten welk offer wel gewerkt heeft. Amen. Dus als we dat omdraaien, hè, die offers die werkten niet, maar het offer wat wel heeft gewerkt, heeft ons tot volmaaktheid gebracht. En wij zouden als christenen geen enkel besef van zonde meer moeten hebben. Weet je, en de wereld die draait niet op genade. Amen, als jij zegt van, nou, ik heb een boodschap gehoord over genade, het maakt niet meer uit wat ik doe, God houdt van mij en ik ben heilig en ik ben tot volmaaktheid gebracht. En je zegt van, nou ja, je belt je baas op, ik zeg, nou, ik weet niet of ik morgen nog aan werk kom, het maakt toch niet meer uit wat ik doe. Dan zeg je baas, nou, ik weet niet of je morgen nog werk hebt. Amen. Maar zolang ja, genade, dat leer je ook niet, zeg maar, van kind af aan groei al op. Ik zie nu al, zeg maar, dat je, als ik mijn dochter opvoed, zie ik nu al van, als ze wat goed doet, dan gaat de hele familie applaudisseren. Hey, wat goed, ze pakt de schoenen of weet ik het wat, iets heel simpels natuurlijk. Maar nu doet ze zelf al iets en dan gaat ze zelf al zo klappen zo, kijken of ze een beetje medestanders kan vinden. En op het moment dat ze zit te eten, zeg maar, en ze is klaar met eten en ze gooit zo de halve pap op de grond. En daarna die lepel tegen papa's hoofd. Dan staan we niet te klappen zo. Hey! Nou, eigenlijk een goeie, moet ik volgende keer even doen. Nou, niet te bemoedigen, denk ik. Maar dan krijgt ze een afwijzende blik. Dan is het van, Elisa, doe je nou? Nou, men en van kinds af aan leer je al van, hey, de wereld draait niet op genade. Weet je, en ja, wat ik een mooi voorbeeld vind, vroeger met gym. Ik weet niet of het pedagogisch is, hoe ze het toen deden, maar in ieder geval, ik weet nog vroeger, van dan mocht je teams kiezen, en dan mochten er twee teams kiezen. En dan ging je tegen elkaar ging je een partijtje doen, of weet ik het wat. En dan werden altijd dezelfde, werden als eerste gekozen. Amen, van... Hey, wat, en dan koos je die en dan, kom erbij, goed dat je bij ons bent. Yes, of iemand anders werd als eerste gekozen die jij graag wilde hebben. En dan was het, balen, die hadden wij willen hebben. Nou goed, dan nemen we iemand anders en met een gejuich ontvangen. En dan altijd aan het eind bleven er een paar over. En dat waren altijd dezelfde. En dan viel altijd zo'n stilte, zo van ja, wie moeten we daar nou van kiezen? Dat willen ze eigenlijk alle vier niet. Maar ja, doe die maar. Nou, kom er maar bij. En dan bleef er altijd eentje als laatste over en dan is het, hebben wij die. Kom dan maar bij. Eigenlijk willen we helemaal niet. Maar ga jij maar even... Wat moet ik doen? Ja, ga jij maar daar in de hoek staan en probeer zo min mogelijk te bewegen. Toch? En je leert al heel je leven van... Hé, ik moet presteren. Anders hoor ik er niet bij. Ik moet wat zijn. Ik moet, en we maken allemaal Instagram-profielen... waarin we onszelf zo mooi mogelijk voor de dag willen brengen. En de meesten zijn doodongelukkig. En depressief. Ik hoorde pas op journaal. Twee keer zoveel mensen. Jongeren, depressief en eenzaam. Dus je kan het verkopen hoe je wil. Maar de realiteit is, iedereen heeft gewoon die genade en die Jezus nodig. Amen. De enige weg tot redding. Nou, waarom is het nou zo lastig om te staan, zeg maar, in die genade? Ook als gelovige. Omdat hetzelfde als het verhaal aan het begin, hè, dat die Satan die kwam om ons te verleiden, om ons te wijzen dat we niet goed genoeg zijn, dat doet hij nog steeds. Hij is nog steeds in de wereld. Straks als het oren komt is hij weg. Maar hij is nog steeds bezig om jou te laten zien van, hey, om de focus op jezelf te leggen. Amen. Hij probeert nog steeds, als jij christen bent geworden, je bent helemaal enthousiast en vurig, dan zal het eerst proberen van je tegen te houden van... hallo, je bent net tot geloof gekomen. Jij kan echt nog helemaal niks hoor. Doe nou maar een beetje rustig aan. En net tot geloof gekomen. Je zit daar nog aan vast, hè. God wil echt niks met jou. En als jij dan zegt van... ik heb de boodschap gehoord vanochtend, ik ben heilig. God ziet mijn zonde niet meer. Ik ga ervoor. Dan gaat hij aan de andere kant staan. En dan gaat hij zeggen van... dan gaat hij je rug duwen. Van, je bent wel heel speciaal. Eigenlijk vindt God jou echt wel heel goed, zeg maar. Je bent echt veel, veel beter als al die anderen, zeg maar. Kijk naar hem dan. Die maakt er een potje van en die doet ook niet zoveel. Jij bent aan het dienen, jij bent aan het bijbelstudieën en weet ik het allemaal niet. Jij bent wel heel fantastisch. Weet je, en de valstrik waar wij in kunnen vallen, is dat wij de focus weer op onszelf leggen. Of het nou goed of slecht is... Ik weet, toen ik zelf tot geloof kwam, ik was heel enthousiast. Ik verbrandde al mijn schepen achter me en ging vol voor Jezus. Maar op een gegeven moment was ik ook gevallen in... ik was eigenlijk een soort fariseertje geworden. Hè, ik leidde een jongerenclub en ik zag al die jongeren. En dan die zaten, de ene rookte en de ander die dronk en weet ik het allemaal niet. En ik vond er wel wat van, hè. Dat kan allemaal niet zomaar. En dat kan ook allemaal niet zomaar, maar vanuit mijn optiek was het van, dan stonden ze tijdens een aanbiddingsdienst, stonden ze zo helemaal geraakt. En dan dacht ik van, hypocriet. Wie denk jij dan dat je bent, dat God jou een beetje gaat zitten raken? Hypocriet toch of niet? Ik was de hypocriet. Niet zij. Zij deed het juist goed. Ja, als je vastzit en je strekt je uit naar Jezus, dat is de plek waar je moet zijn. Amen. En er komt helemaal niks met eigen werken bij kijken. Ik wil de band toch eens naar voren vragen. Ja, want hoe kan je dan vrij worden van je zonde? Door je focus gericht te houden op Jezus. Amen. De enige manier hoe je vrij wordt van je zonde is je focus gericht te houden op Jezus. En de Bijbel die zegt dat de genade van God is openbaar geworden aan ons allemaal. Ons lerende om godsvruchtig te leven. En ons zondige leven af te leggen. Amen. De enige manier waarop je werkelijk vrij kunt zijn is als je beseft van, hey, Jezus heeft mij alles geschonken. Hè, en eigenlijk moet je focus niet eens meer op zonde zijn, maar op Jezus. Weet je, als je vastzit aan allerlei zonden, focus je op Jezus, op het werk wat hij gedaan heeft. Weet je, overvloedende in dankzegging. Dat is hoe we moeten wandelen. Weet je, dank God dat hij zoveel genade heeft, dat hij jou heeft aangenomen, ondanks al die sores in je leven. Amen. Ja, ik heb één verhaal waarin ik voor mij heel duidelijk is hoe groot die genade van God nou is. Weet je, het is inmiddels al 10 jaar geleden, maar ik woonde op mezelf. Ik was vrijgezel. En 9 van de 10 keer ging ik bij mijn ouders eten, omdat het zo makkelijk is. En altijd de buurman van mijn ouders was altijd bezig in de tuin. Weet je, en in die tijd verkondigde ook veel het evangelie. En ik loop daar weer naar mijn ouders toe om te eten. En die buurman is bezig in de tuin. En de Heilige Geest zegt tegen mij, hey, je kan hem wel het evangelie vertellen. Maar ik had het druk, ik moest eten, was al te laat. En s'avonds had ik ook wat dingen. Dus ik zei, nou, dat doe ik volgende week wel weer. En die week daarna was hij er niet meer. Had hij zichzelf van het leven beroofd. En wat voor mij nou zo tastbaar is aan de genade van God, is dat God heeft niet 1 keer tegen mij gezegd van, hé, had je toch gezegd om dat te doen? Of als hij een andere keer weer iets vroeg en ik weer zei van, hé, nu even niet weer of zo. Geen 1 keer zei hij van, ja, dat was de vorige keer ook zo. En zag je toen wat er gebeurde? Ja, dat is genade, mensen. Weet je, en als je de stem van God wil verstaan, dan het begrijpen van die genade is genoeg om gewoon maar te weten dat God genadig is en dat hij tot je spreekt. Want hij zal nooit veroordelend zijn. Hij zal nooit oude zonden oprakelen uit je leven. Weet je, hij zal altijd bemoedigen, zeg maar. Altijd opbouwen. De tekst waar ik mee wil afsluiten is Colossenzen 2, vers 6 en 7. Volg de weg van Christus Jezus, nu je hem als Heer hebt aanvaard. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Ja, op dezelfde manier zoals we Jezus hebben aangenomen. Hè, je deed nog helemaal 0 bijbelstudie, je deed nog niks goeds. Je nam gewoon de Heer aan als je redder en verlosser. Zo zegt de Bijbel, precies op diezelfde manier moeten wij hem ook volgen. Moeten wij in hem wandelen. Amen. En vol van dankbaarheid. Weet je, dus als de duivel nou komt en zegt van, hé, je doet nog dit en die probeert je te wijzen op jezelf. Dank u Jezus, halleluja. Hij heeft het gedaan. Weet je, en als de mensen hier nou beginnen, als de duivel hier nou begint te prijzen van, oh, je bent goed bezig en lekker. Halleluja, dank u Jezus. Want het is hij die in mij leeft en niemand anders. Weet je, en ja, de Bijbel zegt, sta vast in de genade waarin wij zijn vrijgemaakt. Weet je, en jij moet voor jezelf beslissen. Hey, zodra het om mij gaat, gaat het niet goed. Het moet allemaal om Jezus gaan. Weet je, en als je hart daar vol van is, dan leidt dat alleen maar van vrijheid. Dan kan het niet anders dat je vrij wordt. Amen.